In de Bijbel vinden we heel veel voorbeelden. Goede voorbeelden, slechte voorbeelden. Het lied dat we juist zongen in Nederland, waar we zien dat Jezus een koningsknecht was, waarin hij in de hof van Gethsemane overmand werd door angst en verdriet. Maar dat hij toch zei, u wil geschieden. Dus dat is een voorbeeld voor ons. Hoe wij ook moeten leven, hoe wij in het leven moeten staan. En dat is een goed voorbeeld. Maar vandaag wil ik eigenlijk het hebben over een voorbeeld. Waar ik zelf nog niet veel over heb gesproken. En waar denk ik in het algemeen ook niet zo gek veel over wordt gesproken. Kan daar missen zijn, maar althans wat ik gehoord heb, toch niet zo veel. En dat is over Biliam. En laten we eerst eens een stukje lezen in 2 Petrus hoofdstuk 2. Want daar is het voorbeeld dat Petrus aanhaalt. Daar wordt hij aangehaald. En er wordt ook gezegd waarom hij wordt aangehaald. En in wat opzicht Biliam een voorbeeld is voor ons. Nou, wat zien we in vers 15? En ik van hoofdstuk 2 van de tweede brief van Petrus. En ik raad u natuurlijk aan om alles te lezen, maar de context gaat over valse leraren, mensen die verkeerde dingen leren. Maar, en het is ook niet mijn bedoeling om daar specifiek over te spreken, maar wel over Biliam. En in vers 15 wordt Biliam aangehaald als een voorbeeld voor de christenen. Hoe het dus natuurlijk niet moet. Want wat staat daar? Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald. Dus er wordt gesproken over mensen die op de rechte weg waren, en die verlaten hebben, en die zijn verdwaald. En wat zijn die mensen dan gaan opzoeken? Die zijn de weg opgegaan van Biliam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. Dit is het voorbeeld van Biliam. Dit is waar Biliam in zijn leven heeft gefaald. Dus als wij terug zouden kijken, en dat kunnen we ook, en dat gaan we zelfs ook doen, naar bepaalde momenten in Biliam zijn leven, en wat er gezegd wordt in de film van zijn leven, dan is dit de conclusie. Biliam was iemand die het loon van ongerechtigheid liefhad. En vers 16... Maar hij kreeg een terechtwijzing voor zijn ongerechtigheid. Zoals zelfs zien dat God dat deed. Hoe deed God dat? Het stomme lastdier dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Dat is het voorbeeld wat Petrus wil, waar wij toch eens wat meer attentie op gaan geven, waar wij eens over gaan nadenken. Oké, wat betekent dat nu voor ons? Want hoewel we hier lezen dat het lastdier, de ezel, heeft hem verhinderd voor zijn ongerechtigheid op dat moment, zien we dat toch Biliam in zijn leven gefaald heeft en daar ook zijn leven voor heeft moeten geven, voor zijn opstandigheid tegen God. Maar laten we eens naar Numeri gaan, waar we daarover lezen. En in Numeri, daar zitten we specifiek in de tijdperiode dat het volk van Israël uit Egypte is bevrijd, verlost door God. God heeft hen, wou hen naar Kanaan brengen, het beloofde land. Ze zijn opstandig geweest. Dus God heeft hen 40 jaar doen rondzwerven in de woestijn. Mozes leeft nog op dit moment, als we over Biliam gaan lezen. En we zijn tegen het einde van die 40 jaar. Tegen de tijd dat ze bijna het beloofde land gaan innemen. En vraag me niet precies hoeveel jaar. Het is tegen het einde. Maar in Numeri, hoofdstuk 22, daar lezen wij over Biliam. En over zijn, een stuk van zijn leven en dingen die hij heeft meegemaakt. Juist voor hoofdstuk 21 lezen wij, dat gaan we nu niet doen, dat Israël een strijd had gevoerd tegen de Amorieten en dat hij hen had dat zij hun hadden overwonnen. En dan zien we in vers 2 van hoofdstuk 22, Of we zullen vers 1 pakken, dat is misschien beter. Toen braken de Israëlieten op en legerden zich in de velden van Moab aan de overzijde van de Jordaan bij Jericho. Balak nu, de zoon van Zippor, zag alles wat Israël wat met de Amorieten had gedaan. En toen werd Moab zeer bang voor het volk, omdat het talrijk was. En Moab werd bevreesd vanwege de Israëlieten. Dus had de Amorieten, volk wat daar in die regio leefde, Israël had dat in opdracht van God verdedigd. De Moabieten zien dat, en wat denken die? Ai, 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 wij zijn de volgende. En de Moabieten, die worden bang. Die worden zeer bevreesd. De koning van de Moabieten was Balak, en die liet zich leiden door pure angst. En wat zegt hij in vers 4? Nu zal die menigte onze gehele streek afscheren, zoals een rund het groen van het veld afscheert. In die tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning van over Moab. En wat doet die koning, vers 5? Hij zond boden naar Bileam, de zoon van Beor, naar Petor, dat aan de rivier ligt, naar het land zijner volksgenoten, om hem te ontbieden met deze woorden. En wat moesten die boden gaan zeggen tegen Bileam? Daar is een volk, getrokken uit Egypte. Zie het overdekte oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegerd is. Nu dan kom toch en vervloek mij dit volk, want het is sterker dan ik. Misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven, want ik weet wie jij zegent, die is gezegend. En wie jij vervloekt, die is vervloekt. Dus Moab, die krijgt het lumineus idee, hij daar aan de Eufrat, dus ergens hedendaags Irak, in dat gebied, dus een heel stuk boven het land van Israël, daar woont een zekere Bileam. En die Bileam, dat is een waarzegger. Dat is iemand, zoals we zien in vers 7, dat is iemand die gekend was door de mensen, door de regio. Bileam, als je die contacteert, die kan iets forceren voor u. Jij hebt daar een probleem, jij bent daar bang voor. Bileam, als die zijn zegen uitspreekt over u, dan is het inderdaad een zegen. Maar als hij een vloek uitspreekt over u, ja, dan heb je wel gebakken peren. En dat is dus de boodschap die de bode naar Bileam moeten brengen. Kom alsjeblieft naar ons, wij zitten hier met een probleem, wij hebben bang en wij willen dat jij een vloek gaat uitsteken over die ellendige Israëlieten die daar uit Egypte zijn getrokken en die ons nu bedreigen. En wat zien we in vers 7? De oudste van Moab en van Midian, die gingen met het waarzeggersloon bij zich op weg naar Bileam. En ze komen daaraan en ze vertellen hem wat de koning wilde dat ze zeiden. En wat zegt Bileam? Hey, slaap hier even, ik ga mijn ding doen, ik ga proberen te kijken als ik God daarover kan aanspreken. En inderdaad, hij komt in contact met God. En wat zegt God in vers 9? Wie zijn die mannen bij u? En Bileam zegt tot God: Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft tot mij de boodschap gezonden. Zie, er is een volk dat uitgetrokken is uit Egypte en dat de oppervlakte van het land overdekt. Nu dan, kom, vervloek het mij. Misschien zal ik dan in staat zijn daartegen te strijden en ik zal het verdrijven. En wat zegt God tegen Bileam? Bileam, die geen Israëliet is. Bileam die een waarzegger is. Bileam die misschien wel voor een stuk gelooft in het bestaan van de God van Israël, want anders zou hij hem ook niet hebben opgezocht. Maar die toch niet erkent dat de God van Israël de enige en de waarachtige God is. En toch gebruikt God Bileam om Israël in dit verhaal te helpen, te beschermen, te sturen, te leiden. En wat zei God tegen Bileam? Jij zult niet met hem medegaan. Jij zult dat volk niet vervloeken. Want het is een gezegend volk. En Bileam staat dan 's morgens op en zegt tegen die boodschappers: ga maar terug naar uw land, want God weigert mij om met u mee te gaan. Voilà, en die boodschappers komen terug bij een koning, bij Balak, en zegt: hij weigerde. En Balak, die zit nog altijd met zijn angst, die zit nog altijd met zijn probleem, En die stuurt opnieuw boodschappers naar Biljam. Wat zien we in vers 15? Hij zond opnieuw vorsten, talrijker en aanzienlijker dan deze. En dan moet je hun beelden. Er kwam al een gevolg met een waarzeggersloon bij u. En jij bent iemand die dat heel graag ziet komen. Maar God zegt daar op een gegeven moment iets tegen u. Dat eigenlijk u dat loon niet doet aannemen. En je hebt wel naar God geluisterd. Dat moeten we Biljam nageven. Hij heeft inderdaad gezegd wat God had gezegd. Maar in zijn hart was er van alles aan borrelen. In zijn hart was er van alles aan prikkelen. Want dat was eigenlijk niet wat hij wilde. Hij gehoorzaamde God wel, maar dat was niet wat hij wilde. Dat zullen we zelf zien. Dus en daar komt dan opnieuw een gevolg van diezelfde koning met nog meer belangrijke mensen. En te zeggen in vers 16. Zo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet weerhouden tot mij te komen. Want ik zal u rijk belonen. Alles wat jij mij zult zeggen, zal ik doen. Kom toch en vervloek mij dit volk. Maar Biljam antwoordde en zeide tot de dienaren, al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de Heere mijn God te overtreden, door iets kleins of iets groots te doen. En ik denk, als Biljam dit zegt, dat was inderdaad wat God wilde dat hij zei. Dat was inderdaad het juiste om te zeggen. Maar ik denk dat het enorm pijn aan zijn tong heeft gedaan dat hij dat moet zeggen. Maar hij zegt, weet je wat? Blijf hier overnachten en ik ga opnieuw God raadplegen. Kijken als God iets nieuws tot mij te zeggen heeft. En voilà, in vers 20. God kwam tot Biljam des nachts en zeide tot hem. En nu moet ik even een opmerking maken bij vers 20. Daar staat in het Nederlands, nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga met hen mede, maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult gij volbrengen. Dit vers geeft mij in het Nederlands, in de NBG, de indruk dat daar wordt gezegd van, God gaat akkoord dat Biljam eigenlijk, hij wil eigenlijk dat Biljam gaat. Als je het Engels daarop gaat naslaan, en bepaalde Nederlandse vertalingen, en ook als je het Hebreeuws woord, waar hier nu in is vertaald, gaat nakijken, gewoon, je klikt daarop op dat computerprogramma, je krijgt de nummer, dan betekent dat helemaal niet nu, maar als. Als die mannen gekomen zijn om u te ontbieden. En dat is iets heel essentieels als we gaan begrijpen wat er zelfs gaat, of willen gaan begrijpen wat er zelfs gaat gebeuren. Want God gaat boos worden op Biljam dat hij toch is meegegaan. Nu, als we gewoon lezen dat God zegt, nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op en ga. Ja, dan heeft Biljam inderdaad gewoon gedaan wat God zei. Maar dat is niet wat de tekst zegt. De tekst zegt, als die mannen gekomen zijn. Dus God koppelt een voorwaarde daaraan. En wat zien we in vers 21? Toen stond Biljam des morgens op, zadelde zijn ezel in en ging met de vorsten van Moab mee. Hij heeft zelfs niet gewacht tot ze naar hem kwamen om hem te ontbieden in de ochtend. Hij is gewoon meegegaan. En waarom denk je dat hij zo graag wilde meegaan naar Moab? Waarom stond hij er zo op gebrand? Want oh ja, God had hem iets gezegd, maar hij had dat woordje als niet goed gehoord of niet goed willen horen. Maar kijk eens in Judas. En we komen direct terug naar nummering, maar kijk eens in Judas. Dus we hebben juist Petrus gezien. Daar hebben we de brieven van Johannes. En daarachter hebben we de brief van Judas, juist voor Openbaring. En daar wordt ook gesproken over Biljam. In vers 11. Twee hun, want ze zijn de weg van Kayen opgegaan. Zij zijn voor de verleiding van een Biljams loon bezweken. Wat was Biljam zijn probleem? Hij is bezweken voor alles wat hij zou kunnen hebben. En ja, het kwam hem eigenlijk heel goed uit dat God zei als u komen ontbieden, maakt omdat je gaat. Maar hij is gewoon gegaan, want hij wilde gaan. En hij wilde gaan voor het loon van de ongerechtigheid. Hij is bezweken aan de verleiding van alles wat hij zou kunnen hebben en krijgen van mensen. Maar hij achtte God niet daarin. En als je dan gaat kijken wat er gebeurt, hij gaat dus morgens vroeg, staat hem direct op en hup, hij is de weg, want hij wilde heel graag op weg gaan, want er was veel voor hem om te winnen, om daar naartoe te gaan, wereldgezien dan. Maar wat gebeurt er in vers 22? Maar de toren van God ontbrandde, nummer hoofdstuk 22. En de engel des Heren stelde zich op de weg als zijn tegenstander. Nu stel u voor dat het zou zijn dat God gewoon gezegd had, ga maar, en vertel wat ik wil dat je zegt. Waarom zou God dan reden hebben om toornig te worden op Biliam? Dan had God geen reden, want God had het hem gezegd. De enige, kijk, stel dat het niet waar zou zijn dat die voorwaarden daaraan gekoppeld zou zijn door God, dan kan de enige andere reden zijn Biliam zijn motivatie om mee te gaan. Want Biliam zijn motivatie was niet om God te dienen, maar om zijn eigen belang te dienen. En God zijn toren ontbrandde tegen hem op wat hij deed. En zond dus een engel. Nou, wat zien we? Biliam die reed op zijn ezelin en die had twee dienaren bij zich. En toen de ezelin in vers 23 de engel des Heren op de weg zag staan met getrokken zwaard in de hand, boog zij van de weg af en ging de akker op. En Biliam, die weet niet wat er aan de hand is, want die ziet die engel niet. En wat doet hij? Die zegt, hey, stomme ezel, wat zit hier allemaal aan het doen? Jij moet doen wat ik zeg. En die slaat die ezel om haar terug naar de weg te drijven, staat er. Maar wat gebeurt er dan, de tweede keer? Daarop ging de engel des Heren staan in een holle weg tussen wijngaarden, waar een muur was aan beide zijden. Toen de ezelin de engel des Heren zag, drukte zij zich tegen de muur aan, zodat zij Biliams voet tegen de muur klemde. Toen sloeg hij haar opnieuw. Wat gebeurt er een derde keer? De engel des Heren ging een andermaal verder en ging staan op een enge plaats, waar geen ruimte was om rechts of links uit te wijken. Toen de ezelin de engel des Heren zag, ging zij onder Biliam liggen. Toen ontbrandde de toren van Biliam en hij sloeg de ezelin met de stok. Nu opende de Heren de mond van de ezelin. En zij zeiden tot Biliam, wat heb ik u gedaan? Dat jij mij nu driemaal geslagen hebt. En Biliam zeide tot de ezelin, en kunt u wel inbeelden, hoe deze man zo gefixeerd was op zijn loon van ongerechtigheid. Hoe hij zo bezig was met verkeerde dingen, en als er een ezel tegen hem begint te spreken, door de hand van God weliswaar, begint hij met die ezel te communiceren. En hij zegt, omdat jij de spot met mij drijft, had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu zeker doden. Maar de ezelin zeide tot Biliam, ben ik niet uw ezelin, waarop jij je leven lang tot op deze dag hebt gereden, ben ik ooit gewoon geweest u zo te behandelen? En hij zei, nee. Toen, in vers 31, opende de Heere de ogen van Biliam. Hij zag de engel des Heren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan. En hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht. Biliam die zag alleen die ezel die daar moedig aan toe was. Biliam zag niet wat God aan het bewerken was. En die ezel was zijn leven aan het beschermen. En Biliam was daar stekenblind voor, omdat hij gefocust was op andere dingen. Hij wilde zo vlug mogelijk in Moab aankomen voor het loon van de ongerechtigheid. De engel des Heren, vers 32, zei tot Biliam, om welke reden heb jij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan als een tegenstander, want deze weg voert bij mij ten ondergang. Ik vind het wat moeilijk geformuleerd, maar als je wat andere Nederlandse vertalingen gaat op naslagen, is dat tegen Biliam wordt gezegd, die reis die jij nu onderneemt, die is tegen de wil van God. Dat is een wat meer verstaanbaar Nederlands. En wat zegt de engel nog, vers 33? Toen de ezelin mij zag, is zij nu driemaal voor mij uitgeweken. Waren zij voor mij niet uitgeweken, voorwaar, dan zou ik nu juist u gedood en haar een leven hebben gelaten. Toen zeide Biliam tot de engel des Heren, ik heb gezondigd. Nu komt hij tot zijn verstand. Ik heb gezondigd. Ik was mis. Mijn motivatie om toch naar Moab te gaan, was fout. Wat zegt hij? Omdat ik niet wist dat gij u op de weg tegenover mij gesteld had. En nu, indien het kwaad is in uw ogen, wil ik wel omkeren. Hij komt tot bezinning. Maar wat zegt de engel des Heren? Want God heeft natuurlijk een groter plan en gebruikt de fouten en de daden van mensen, hoe ze ook zijn, om zijn wil te volbrengen. Vers 35. Ga met die mannen mede. Toch alleen het woord dat ik tot u spreken zal, zult gij spreken. En hij gaat mee. En hij komt eraan, en vers 36, hoort de koning Balak van Moab, dat hij een aantocht is. En hij is heel blij. En hij ziet hem in vers 37 en hij zegt, hey, heb ik u niet dringend laten ontbieden? Waarom zijt gij niet tot mij gekomen? Ben ik dan werkelijk niet in staat om u te belonen? En je moet denken, Bileam heeft wel erkend dat hij fout was. Maar dan staat je daar voor de koning en die is erop gebrand om je te belonen voor alles wat jij hem kunt geven. Ja, ik denk dat dat een enorme strijd in zijn hart heeft teweeggebracht. Desalniettemin moeten we hem krediet geven dat hij op zo'n moment toch zegt wat hij zegt in vers 38. Zie, nu ben ik tot u gekomen, zal ik wel iets kunnen spreken? Het woord dat God in mijn mond zal leggen, zal ik spreken. Toen ging Bileam mee met Balak, er wordt wat geofferd, en op een gegeven moment, de volgende ochtend, zien we in hoofdstuk 23, dat ze naar een plaats gaan waar ze konden zien waar het volk van Israël gelegerd was, een bepaald deel van het volk van Israël. En Bileam die geeft daar een opdracht om offers te brengen, 7 altaren te bouwen. En hij zegt, ik zal een beetje verder gaan, ik zal mijn ding doen en ik ga God raadplegen, kijken wat God tot mij te zeggen heeft. En vers 5 zien we, de Heere legde een woord in de mond van Bileam en zeide, ga naar Balak en spreek aldus. En natuurlijk, die koning die is er heel hard op gebrand, dat Bileam een vloek zou uitspreken over het volk van Israël. Maar, welke spreuk geeft Bileam, geïnspireerd door God, in vers 7, uit Aram voerde mij Balak, Moabs koning, uit de bergen van het oosten, kom vervloek mij Jacob, en kom verwens Israël. Hoe zal ik vervloeken die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen die de Heere niet verwenst? Want van de rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem, zie een volk dat alleen woont, en onder de natieën zich niet rekent. Wie telt het stof van Jacob en wie berekent de drommen van Israël? Sterve ik zelf de dood daarop rechten en zijn mijn einde daaraan gelijk. Bileam weigert om Israël te vervloeken, een tegendeel. Hij spreekt een zegen uit en hij prijst Jacob om wie zij zijn. Maar ja, vers 11, Balak zegt tot Bileam, wat heb je mij gedaan? Om mijn vijanden te vervloeken heb ik u gehaald, en zie, jij hebt juist gezegend. Maar Bileam antwoordde en zeide, zal ik niet nauwgezet spreken wat de Heere in mijn mond legt? Ik moet hem krediet geven dat hij dat zegt. En dit herhaalt zich nog een keer. We gaan het niet allemaal lezen, maar ik wil u dan toch ook aanmoedigen om dat wel eens te lezen, ook de tweede spreuk, hoe God de zegen uitspreekt, bij monden van deze waarzeggen, en ook laat zien dat het volk van Israël een heilig en verheven volk is. En een derde keer zegt de koning Balak, hey, maar laten we nu misschien eens naar deze plaats gaan. En laten we eens vanuit een andere hoek naar dat volk van Israël kijken. En misschien zal God het volk dan willen vervloeken. Maar Bileam zegt nee. En hij spreekt opnieuw een spreuk uit. En ook weer een spreuk waarin wij zien dat er profetieën gegeven worden. In die tweede ook, in de derde. Ook zelfs over, dat gaan we zelfs tegenkomen. Hoe God die momenten gebruikt om zelfs profetieën uit te spreken, over de Christus die zou komen. Dat gaan we het allemaal niet lezen, want dan zou de tijd te lang duren. Maar dus voor de derde keer weigert Bileam om het volk te vervloeken. En in vers 10 van hoofdstuk 24 zie je, toen ontbrandde de toren van Balak tegen Bileam, hij sloeg zijn handen in elkaar en Balak zeide tot Bileam, om mijn vijanden te vervloeken heb ik u geroepen, en zie, je hebt nu 3 maal achtereen een zegen uitgesproken. Nu dan, pak u weg naar uw woonplaats. Ik heb wel gezegd, ik zal u rijk belonen, maar zie, de Heere heeft u het loon onthouden. Is dat niet merkwaardig wat Balak hier zegt? God heeft hem het loon onthouden. En dat klopt ook. Hè? God heeft hem het loon onthouden. Maar voor iemand die het loon lief heeft, is dat een straf dat God daar gedaan heeft. Maar voor iemand die God lief heeft, is dat een zegen dat God dat gedaan heeft. Bileam zeide tot Balak, vers 12, heb ik dan niet tot de bode die jij gezonden hebt gesproken, al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel des Heren te overtreden, door goed of kwaad te doen uit mijzelf. Wat de Heren spreken zal, dat zal ik spreken. Machtige woorden. Het zijn woorden die wij in ons hart moeten griffen. Wat God spreekt, dat gaan wij spreken. Wat God niet spreekt, dat gaan wij niet spreken. Maar, dus nogmaals, ik bedoel, als ik dit verhaal tot nu lees, dan zou ik zeggen, Bileam, die is goed bezig. Daar is toch niks mis mee. Hoe kan die nu in Petrus aangehaald worden als een waarschuwing? Hoe kan Judas nu zeggen dat hij in de verleiding is gevallen? Want, ja oké, hij heeft misschien een fout gemaakt, maar hij zegt hier toch goede dingen. Hij is toch tot inkeer gekomen? Wel, kijk eens naar Numeri hoofdstuk 31. Van de Numeri hoofdstuk 25 gaan we nu ook niet lezen. Ik nodig je uit. Daar zien wij dat Israël zich gaat overgeven aan hoererij, dat Israël zich gaat overgeven aan afgoderij, en er is één iemand die Israël daartoe heeft aangezet en daartoe heeft verleid. En raga wie dat is. In Numeri hoofdstuk 31, daar lezen wij dat God tegen Mozes zegt om wraak te nemen op de Midjanieten. En kijk eens, en Mozes selecteert dan wat mannen en die gaan dan ten strijde. Maar kijk eens in vers 8 op het einde wie daarbij was. Ook Bileam, de zoon van Beor, doodde zij met het zwaard. En kijk eens wat er wordt gezegd in vers 16. En dit gaat over wat er in hoofdstuk 25 is gebeurd. Nadat Bileam zo die woorden gesproken heeft, die zo goed leken te zijn, die zo juist waren, waarvan wij de indruk krijgen dat hij goed bezig was, kijk eens wat er in vers 16 gezegd werd. Zie, deze waren op raad van Bileam voor de Israëlieten aanleiding om trouwbreuk te plegen tegen de Heere ter oorzake van Peor, zodat de plaag kwam onder de vergadering des Heeren. Bileam, weet je wat hij gedaan heeft? Die is teruggekeerd naar de Moabieten, nadat dat allemaal gebeurd was. Hij heeft gekeken naar de beloning die hij daar kon krijgen. Hij is daarvoor bezweken. Hij heeft misschien een moment stand kunnen houden. Hij heeft misschien een bepaald moment, toen hij bij Balak was, en toen God hem die dingen liet zien, en toen dat in die sfeer gebeurde, heeft hij woorden van waarheid gesproken. Maar iets daarna is hij bezweken en heeft hij zelfs het volk van God doen zondigen. Hij heeft het volk van God misleid om andere goden na te gaan volgen. En hij heeft daar dus zijn leven voor gegeven. En daarom is Bileam een voorbeeld voor ons. Een voorbeeld dat wie en wat wij zijn, dat wordt uiteindelijk wel duidelijk. En toen ik het verhaal las, en als ik daarover nadacht, ik kreeg echt de indruk, wat is er nu zo mis met die Bileam? Want amai, wat hij zegt, daar heb ik ook godsvruchtige mensen horen spreken. Als ik zie dat hij toch gehoorzaamde, nadat hij inzag dat hij verkeerd was geweest.
maar waarom je iets zegt. En waarom je iets doet, dat is even belangrijk als wat je doet en wat je zegt. En ik denk dat daar het schoentje vorm bij Bileam. Hij had momenten wel dat hij inderdaad waarheid sprak en dat hij het goede deed, de wil van God. Maar waarom hij het deed, zijn hart was niet recht. Jezus zegt niet voor niks, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Dus het is niet voldoende om soms trouw te zijn aan God. Het is niet voldoende om soms sterk te zijn. Jij moet altijd trouw en sterk en gelovig en liefdevol naar God zijn. Denk ook eens na, even, dat over Bileam, maar denk ook eens na over wat Balak probeerde. Balak die tot 3 keer toe heeft hij geprobeerd om Bileam te overtuigen om het volk van Israël te vervloeken. Eerst van deze locatie, dan probeerde hij van die locatie, dan van een derde locatie. Alsof God zijn wil in één keer zou gaan veranderen, omdat de locatie is veranderd. Wij denken soms ook dat als we op een andere locatie zijn, dat we dan niet meer moeten doen wat God zegt, omdat de locatie veranderd is. Als we hier zijn, zijn we vroom, zijn we oprecht, hebben we ons, ik hoop het toch, doen we ons best om goed te zijn. Maar hoe doen we als we op een andere locatie zijn? Of als we onder andere mensen zijn? In andere omstandigheden. Balak dacht dat als de omstandigheden en de plaatsen zouden veranderen, dat God zijn wil zou veranderen. Maar die veranderden niet. Dus dat werkte niet voor hem. En wat er moest veranderen, was niet de locatie, maar Balak zijn hart. Hij moest zich vernederen voor God. En als laatste punt wil ik dit zeggen. Het volk van Israël, ik denk niet dat zij op dat moment in de gaten hadden wat Moab allemaal aan het doen was. Ik denk niet dat zij bewust waren wat Moab hen wilde aandoen. Moab wilde hen vervloeken. Moab wilde hen uiteindelijk verdelgen. En zij wisten er niks van. Ja, zij hadden wel de Amorieten verslaan, en zij lagen daar gelegerd waar ze waren. Maar zij wisten niet wat kwaad andere mensen aan het doen waren. Maar wie wist dat wel? God. En wat doet God? God gebruikt een waarzegger. Waarzegger is iemand die God haat. God haat waarzeggerij. En God gebruikt de slechtheid van mensen om zijn volk te beschermen. Is dat niet mooi? Ik vind dat prachtig. Dat God zo werkt op een wijze die het verstand van de Israëlieten zoveel te boven gaat. Meer nog, God werkt op een wijze dat ons verstand zoveel te boven gaat. Soms weten wij nog niet eens wat kwaad ons dreigt in ons leven, maar God weet het wel. En hoe slecht mensen het ook in de zin hebben, God gebruikt die dingen. God gebruikt die dingen om zijn kinderen, om zijn volk te beschermen, om zijn volk te sturen. En denk daar eens over na. En ik hoop dat u dat ook gerustheid geeft in uw hart. Te meer als we zien dat soms mensen ons kwaad willen aandoen en soms ook aandoen en dat ons hart daardoor bezwaard wordt. Diezelfde God weet dat en diezelfde God is daar ook mee bezig. En diezelfde God zal het kwade dat mensen doen gebruiken om het goede voor zijn kinderen te bewerken. En dat is zo'n grote zegen en dat is zo'n grote, hoe zeg je dat, iets waar je u aan kunt vasthouden in uw geloof. Dat je daar heel rustig en onbezorgd in die dingen kunt leven en die dingen kunt tegemoet gaan, wetende dat God met u is. Dus Bileam is een voorbeeld voor ons. Het is niet omdat je soms goede dingen zegt en soms God dient en doet wat hij zegt, dat je dan op andere momenten het slechte mocht doen. En waarom je iets doet, is even belangrijk als wat je doet. Amen.
Amen.